Goedemorgen Nijkerk. Dank u. Het is goed om tussen de levenden te zijn als je de hele week tussen de doden werkt. U ook waarschijnlijk, hè? Dat u daartussen werkt, ik ook. En daarom is de zondag om eventjes tot rust te komen, te genieten. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levensveste. Voor wie zou ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten, mijn tegenstanders en mijn vijanden, zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. Maar al legert een leger zich tegen mij, mijn hart vreest niet. Al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd, dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heere, al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heere te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Hij bergt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij. Hoor, Heere, en rondom mij. Sorry. Daarom wil ik in zijn tent offeren, offers met geschal. Ik wil zingen, ja, psalm zingen, de Heere. Hoor, Heere, hoe ik luider roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Van u entwege, zegt mijn hart, zoekt zijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw knecht niet af in toren. Gij waart mijn hulp. Verberg uw aangezicht niet voor mij, o God mijns heils. Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neemt de Heere mij aan. Onderwijs mij, Heere, uw weg en leid mij op een effen pad om mijn belagers wil. Want valse getuigen staan tegen mij op en hij die geweld blaast. Och, als ik niet had geloofd des Heere goedheid te zullen zien in het land der levenden. Wacht op de Heere, wees sterk, uw hart zij onverzaagd, wacht op de Heere. En hij toonde mij een rivier van levend water, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. En midden op haar straat en aan weerszijde van de rivier stond het geboomte des levens, dat 12 maal vrucht draagt, elke dag, elke maand zijn vruchtgevende. En de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volken. En niets vervloekt zal er meer zijn. Maar de troon van God en van het Lam zal erin zijn. En zijn dienaren zullen hem vereren. En ze zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn. Want de Heere God zal hen verlichten. En zij zullen als koningen heersen. Tot in alle eeuwigheden. 1500 jaar lang heeft de Heere God zich moeite getroost om het menselijk te zeggen, om ons zijn woord te geven. Door 40 schrijvers in 66 boeken. Op elke bladzijde van de Bijbel staat zijn handtekening, zijn watermerk van echtheid. Er is niemand in de wereld die Gods woord kan ontkennen. We kunnen het weggooien, maar niet ontkennen. We leven in een tijd dat de Bijbel onderschat is, ook onder christenen. En toch, mensen, dit woord, wat ik u geciteerd heb deze morgen, is het enige houvast in ons denken. Het enige houvast in ons denken, in moeilijke en makkelijke tijden. Er is vandaag een tendens om dat woord te vervangen door liederen, door sfeer, door andere boeken, door filmpjes, door muziek. Maar ik herinner mij mijn oude directeur op de Bijbelschool 30 jaar geleden toen we afscheid namen in de afscheidsdienst en hij bad dit. Hij zei, Heere God, wilt u deze jonge mannen en vrouwen maken van één boek. Van één boek. Het is onze opdracht om dat boek door en door en door te kennen. Meer dan wat ook. En daarom is mijn doel ook deze morgen om u te motiveren om zijn woord uit uw hoofd te leren. De oude broeder Job in het Oude Testament, die zegt in hoofdstuk 23, vers 12, hij zegt, in mijn binnenste verborg ik de woorden van zijn mond. In mijn binnenste verborg ik de woorden van zijn mond. Laat me u 10 redenen geven deze morgen waarom we dat zouden moeten doen. Zijn woord uit ons hoofd leren. En de eerste is misschien wel grappig, maar de eerste is omdat u en ik een slecht geheugen hebben. Of is er iemand met een goed geheugen? Nee, we hebben allemaal een slecht geheugen. En het enige fijne van een slecht geheugen is dat je 2 keer of 3 keer kan lachen om dezelfde grap, toch? Dat is het enige leuke aan een slecht geheugen. Verder is het lastig om een slecht geheugen te hebben. Gelukkig hebben we allemaal harde schijven thuis, verschillende. U heeft hem zelfs bij waarschijnlijk op uw telefoon, zit er ook eentje in. En daar wordt alles onthouden wat we moeten onthouden. En daarom gaat ons geheugen vandaag een beetje achteruit. Niet door de leeftijd, maar door de tijd waarin wij leven. Het wordt voor ons onthouden. U weet wel, er zijn veel mensen, dat is helemaal niet slecht om te doen, die voor hun fysieke conditie op hun telefoontje allemaal filmpjes hebben. En dan gaan ze 's ochtends op de grond liggen en dan kijken ze zo naar die filmpjes en dan doen ze mee. Fitness, toch? De workouts kun je zo downloaden vanmiddag. En die juffrouw of die meneer doet het allemaal voor wat u moet doen om uw buikspiertjes en uw rugspiertjes nog in de goede shape te houden. Maar wat zou het goed zijn als we de spieren in ons hoofd zouden trainen? Hoe is het met de spierballen tussen uw oren? Daar zitten ze ook. Zijn die verslapt? Of zijn die sterk? Dat is goed. Het is goed om je geheugen te trainen. En vooral met het woord van God. Het woord van God wonen rijkelijk in u, zegt de Colossensebrief, hoofdstuk 3, vers 16. Het woord van God wonen rijkelijk in u. Niet in uw broekzak of op uw telefoon, maar in u. In mijn hoofd. En dus daarna in mijn hart. Dat is goed tegen Alzheimer. Het goede oefening. Om uw geheugen bezig te houden. Niet te verslappen vroegtijdig. Maar om te zorgen dat je gezond bent. En u zult verbaasd staan hoeveel u kunt onthouden. Ik dacht dat ik het ook niet kon. Ik heb gelukkig een goede vrouw die ik alles kan onthouden. Maar ik kan dat ook. En ik zeg u, als u vanmiddag begint met het eerste vers van Psalm 1, dan kunt u tegen vrijdagmiddag die hele psalm zo opzeggen. U zegt, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. U kunt het wel. Ik dacht dat ik het ook niet kon. Het kan wel. Dat zijn maar een paar versjes. 1 versje per dag. Het is onvoorstelbaar wat er dan in je gebeurt. De Heer zegent dat. Dat is niet alleen maar een memorisatieoefening, maar dat is een geestelijk iets. En de Heer zegt, als je dat doet, dan zegen ik je. Ik vertelde dit van de week aan iemand en die zei, weet je wat er eigenlijk staat in Psalm 1? Zalig hij die Gods woord overpeinst bij dag en bij nacht. U kent dat vers. Daar staat eigenlijk dat je dat, het Joodse woord is, het Hebreeuwse woord zegt, die dat prevelen. Zoals Joden dat prevelen, u kent het wel, je hoort ze niet wat ze zeggen, maar ze staan het woord van God op te zeggen. Zalig hij die Gods woord prevelt bij dag en bij nacht. Dat kun je alleen maar als het in je hoofd zit. Dus de eerste reden is omdat we een slecht geheugen hebben. Train uw geheugen. Tweede reden is dit. De Bijbel zegt, je moet je verstand voeden. Niet alleen je buik en je maag, maar je verstand moet je voeden. En mensen, ons verstand wordt gevoed door anderen. De hele dag door. U heeft ook internet thuis, toch? En al die andere informatiebronnen die er overal zijn. En de hele dag wordt mijn hoofd als een tsunami gevuld met informatie. En daar kunnen we niks aan doen, dat is onze tijd. Dat hoort ook zo bijna vandaag. Je kunt niet meer zonder. Iemand zei, wat wij vandaag op één dag te verwerken krijgen aan nieuwe informatie, dat hadden de mensen in de middeleeuwen in hun hele leven. Dat hebben wij op één dag. Dus dat u af en toe hoofdpijn heeft, dat is normaal, lijkt mij. Er is zoveel. En dus is het gevaar dat je hoofd vol zit en er niets meer bij kan. Dat gevoel heb ik ook wel eens. Maar de Heere God zegt, zorg dat mijn woord allereerst in je hoofd is. Dat je het bij je hebt. Dat het in je hoofd zit. Dat je het kan opnoemen. Waar je ook bent. Uw verstand heeft voedsel nodig. Ook als uw maag heeft ook voedsel nodig. Maar uw verstand ook. Het werkt voor mij als een soort wasbeurt. Niet van mijn hele lichaam, maar van mijn hersenen, van mijn hoofd. Er komt zoveel viezigheid ook binnen. Ongewild, het is daar, we leven er middenin, je kunt er niet omheen. Dat is niet te vermijden. En daarom heb ik af en toe een mentale douche nodig. En de Heere God zegt, mijn woord reinigt. Het reinigt. Als dat in je hoofd is, heb je een schoon hoofd, een proper hoofd, zeggen wij in België. Dat is het wit. Het woordje brainwash is natuurlijk een negatief ding. Ja, als je gebrainwashed bent, dan heeft iemand jou onder dwang, dat is brainwashen, onder dwang één ding verteld en de rest mag je niet eens weten. Dat is brainwashen, dat is negatief, dat weet ik. Maar het is eigenlijk een prachtig woord, vind je niet? Het is een prachtig woord. Laat uw brain gewashed worden. Ja, we zijn allemaal onder de douche geweest vanochtend misschien, of vanavond. Maar is uw hoofd al onder de douche geweest? Is uw brain al gewassen? De beste zeep die daarvoor is, is Gods woord. Het doet iets heel vreemds aan je. Het is anders dan je Bijbel lezen. Of eruit preken of een Bijbelstudie bezoeken. Dit is anders. De Heer God zegt, het moet in je hoofd zijn. Filippenzen hoofdstuk 4 vers 8. U kent dat beroemde vers wel, hoop ik dat u het kent. Met die hele lange rij van alles wat je moet bedenken. Bedenkt wat zuiver is en welluidend en goed en vredevol. U kent een hele lange lijst. Dat vers moet ik nog uit mijn hoofd leren, ik heb het nog niet. Maar dat is bedenkt, dat is een opdracht. Bedenk dat. Niet lees het, of schrijf het op, of download het. Hij zegt, nee, bedenk het in uw hoofd. Is het daar? Kan ik je ten alle tijde daarop aanspreken? 2 Petrus 1 vers 4 zegt dat God heeft ons begiftigd met allerlei grote beloften. Kent u ze? Het staat allemaal op papier. Heerlijk om dat te kennen. Als je achter het stuur zit en er komt zo'n grote belofte terug in je hoofd. Niet op een of andere hocus pocus manier. Maar gewoon omdat je die gememoriseerd hebt. Lang geleden misschien. Dat is goed voor je. Petrus zegt, we moeten daarna verlangen als melk. Zoals kleine baby's, Julia verlangt naar melk. En wij moeten dan naar de yoghurt en de stevigere dingen gaan verlangen. Ja? Naar het hele woord van God, niet alleen de melk. Ook naar die enorme beloftes. En memorisatie is zo gezond. Memorisatie helpt te mediteren op Gods woord. Ook al zit u achter uw stuur voor het stoplicht. Staat u in de lift van uw kantoorgebouw. Of ligt u in uw bed van uw ziekenhuis. Overal. En je hebt geen kans om dat te lezen op dat moment, want er staan auto's achter je. En toch kan je erover mediteren, want het is daar. Het is daar. Het versterkt je geloof. De Bijbel zegt, geloof is uit het horen. U hoort nu het woord van God, als ik dat voorlees of opzeg. Maar het is geweldig, als je het in je eigen hoofd hoort, dan kan je naar jezelf luisteren. En dat versterkt uw geloof, tenminste als daar goede dingen uit uw hoofd komen. Als u goede gedachten heeft, als u Filippenzen 4 vers 8 heeft toegepast, bedenkt al die goede, zuivere, geestelijke dingen van de Heere God. Zijn die daar? Dat is wonderlijk, dat is iets vreemds. Dat is een kunst die we in onze tijd kwijt zijn. En dat brengt mij bij punt 3. De derde reden om dat te doen, is omdat wij vandaag de Bijbel overal ter beschikking hebben. Overal. Wie heeft hem bij? Wie heeft hem op uw telefoon? op uw iPad, op uw computer thuis. Overal is de Bijbel, in welke taal u ook maar wilt. En welke versie, zoek maar uit. Een tsunami van Bijbels. Dat is prachtig. Dat is prachtig. Want in China zijn nog steeds kerken, of in Azië zijn kerken waar ze maar één Bijbeltje hebben. Een oud Bijbeltje waar niemand mag aankomen, want het is kostbaar uiteraard. U heeft er wel 20 thuis waarschijnlijk, ik ook. Ja, als je ze allemaal optelt. Ja. Maar ze hebben er maar één. Maar het vreemde van iets wat je in overvloed hebt, is dat je het gaat verwaarlozen. Want je hebt er toch zoveel van. Het staat op je iPhone, op je tablet, op je telefoon, overal staat het. En je hebt er zoveel van, dat je het soms uitschakelt. Je denkt, ik heb het toch overal. Ik hoef het niet meer hier te hebben, want ik heb het overal. In elke broekzak heb ik wel een Bijbel. Bij wijze van spreken vandaag. En als, er is geen behoefte meer, of noodzaak, om dat nog in je hoofd te hebben. Als je op een kippenslachterij werkt, bedacht ik van de week, en u zit de hele dag zitten tussen die kippen. Ja, die dode kippen. En u komt s'avonds thuis en uw vrouw zegt, ik heb kip gemaakt. Dan denk je, oh nee. Overvloed. Te veel. Ik wil geen kip meer. Dat kan ook met de Bijbel gebeuren. Overal Bijbels om je heen. Dan denk je, even wat anders. Even wat anders. Heeft het nog die grote, grote waarde? De vierde punt lijkt daar een beetje op. Is omdat wij het internet hebben. We hebben het internet. Tenminste, dat kan je hebben. De meeste van ons hebben dat. En dat is prachtig, maar het internet doet één ding. Het kweekt een generatie die niet meer gewend is aan lezen en rustige studie. Het internet is iets waar filmpjes voorbij flitsen, je tweets, je e-mails, alles tegelijk. Doe ik ook. Ja. Ik krijg er hoofdpijn van. Ja. Van alles. En dat ontwendt mij, of het maakt het mij moeilijker voor mij, en zeker voor de volgende generatie, om nog rustig je te concentreren op Psalm 27 of Openbaringen 22, wat ik daar straks voor u heb opgezegd. Dat is moeilijk. Want dat gaat langzaam. Daar heb je tijd voor nodig. Zo zijn wij niet meer. Alles gaat snel. Memorisatie vraagt discipline en tijd. En dat hoort niet meer bij onze tijd. Maar ik zeg u, als u één vers per dag doet, dan kunt u over 11 dagen Psalm 16 opzeggen. En over 5 weken kunt u heel Romeinen hoofdstuk 8 opzeggen. En dan bent u een ander mens geworden. Als dat in uw hoofd zit, dan bent u gebrainwashed, maar op de goede manier. Dan heb je een hoofd met rijkdommen bij je, waar je ook bent. Als u wil weten hoe dat werkt, technisch, komt u straks bij de koffie maar even vragen. Dan kunt u bluetoothen. Geloof ik, kan het u zo doorsturen. Ja, hoe dat werkt. Heel simpel. Vijfde punt is, omdat wij vandaag onze Bijbel niet meer zo goed kennen als vorige generaties. En mensen, het is extreem belangrijk, en het wordt nog belangrijker in de komende tijd, om uw Bijbel wel te kennen. Maar wij leven niet in de eeuw van de Bijbel. Nee. Vergeleken met vorige eeuwen. Ik lees af en toe eens de oude Puritein uit de 17e eeuw. Dan valt mijn mond open en denk ik, hoe is het mogelijk? Bladzij na bladzij, zomaar fantastische voorbeelden uit en lijnen in de Bijbel, zomaar. Dat was de tijd van de schrift. Teddy Roosevelt, een van de voormalige presidenten van de Verenigde Staten, die zei het zo. Die zei, een terdege Bijbelkennis is belangrijker dan een universiteitsdiploma. Tja. Vorig jaar rond deze tijd liep ik met mijn vrouw en andere mensen door Tzfat. En Tzfat is een van de 5 heilige steden in Israël. Noord-Israël, bij Galilea. Rond deze week was dat, liepen we daar. En was een prachtig oud stadje, misschien kent u het wel, met kunstenaars. Prachtig, ja. Ik zie iemand knikken. Geweldig. En we liepen daar door een van die prachtige straatjes. En het was eigenlijk stil, maar ineens kwam er een geweldige lawaai uit een van die huizen. En het bleek een schooltje te zijn. En we vroegen aan de gids, wat gebeurt daar? En hij zegt, wel, daar zitten Joodse kindjes, 5, 6, 7 jaar. En die hebben nu huiswerk. De meester staat erbij. Maar zij moeten het zelf doen. Hij heeft hun een stukje uit de Bijbel gegeven. En dan moeten die kinderen, die kleuters, 6, 7, 8 jaar, iets ouder dan kleuters, die moeten met elkaar aan dat tafeltje bediscussiëren wat ze daarvan vinden. En een lawaai in die straat, onvoorstelbaar.
Zoveel lawaai is in de ark nog nooit geweest. Nog nooit. Ineens dan. Geweldig. Ik was dus niet verbaasd dat ik een week later op het tempelplein in Jeruzalem liet. En geen kleine kindjes, maar grote mensen zag. Die met hun tafeltje daar met hun Bijbel stonden. En precies hetzelfde deden. Wat hadden ze vroeger als kind geleerd op die kleine schooltje. Het zit in hun hoofd. Zij prevelen de schriften. En ik weet wel, het is voor velen zonder Jezus. Dat weet ik wel. Maar wat een voorbeeld. Wat een voorbeeld. Het zit in hun hoofd vanaf jongs af aan. Een jaar geleden liep ik door Maastricht. En ik kwam Alex tegen. Tja, u houdt niet voor mogelijk. Hè? Ik kom regelmatig een Alex tegen. Dit was er ook één. Hij kwam uit Eritrea, een moslim. En ik sprak hem aan en ik heb hem een heel evangelie verteld. En hij was diep onder de indruk. Hij vond het fantastisch. 3-4 weken terug loop ik opnieuw door Maastricht. En ik spreek een jongen aan en hij zegt tegen mij, ik ken u. Het was Alex. Ik was hem even vergeten. Hij mij niet. Hij zegt, ik ben zo blij dat ik u tegenkom. Want ik ben op zoek naar een Engelstalige Bijbel, maar ik kan die niet vinden in Maastricht. Ik zeg, nou ga naar bol.com, heb je morgen in huis. Dat heeft hij gedaan. Heel gemakkelijk. Oké, dat ging hij doen. Hij zegt, maar ik ben toch blij dat ik u tegenkom, want ik ben hier op uw aanraden naar die evangelische kerk gegaan daar verderop. Maar dat ga ik niet meer doen, zei hij. Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, daar gaat het alleen over jezelf. Maar ik wil Bijbelstudie. Ik wil de Heere God leren kennen. Ik wil zijn woord. Dan sta je even beschaamd. Mensen, laat dat niet gebeuren in de ark. Laat dit een kerk zijn waar mensen binnenkomen en zeggen, dat is een Bijbelkerk. Waar ze de schriften kennen. Alex in Maastricht. Memorisatie helpt u in de diepte. Het geeft totaal een nieuwe vergezichten. U kent die tekst wel. Psalm 27 van daarnet. U kent dat wel. Maar ga ermee bezig. En u gaat graven. En u voelt u in een goudmijn. Dieper en dieper en dieper. Maar dat gaat niet zomaar op een middagje. Dat kost tijd. Dan wordt de Bijbel je grote vriend die je al jaren kende, waarvan je plotseling diepten en kanten ontdekte die je nog niet kende. Dat heb je tussen mensen ook. Wij kennen elkaar. Wel, ik ken Gerda wel. Ja, al een paar jaar. Nee, ik ken haar eigenlijk helemaal niet. Ik ben een keertje bij haar thuis geweest, maar dat is ook alles. Maar als we nu eens een maandje rustig gaan koffie drinken, ja, dan gaan we kanten van elkaar ontdekken die we niet kennen. Dat is met alles zo. En dat is met de schrift ook zo. Hij wordt een grotere vriend van je. Een dieper, je gaat hem beter kennen. Zesde punt is dit. De Bijbel krijgt dus door memorisatie een veel grotere waarde voor je. Veel meer dan dat zwarte boek wat daar op je slaapkamerkastje ligt of in de boekenkast staat. Af en toe ben ik eens mensen tegengekomen in mijn leven die hadden een grote waardering, veel groter dan ik, voor de schriften. In de jaren 80, toen ik op de Bijbelschool zat, toen was het nog de tijd van het communisme in Oost-Europa. En we gingen samen met een paar vrienden gingen we naar Wenen, daar kregen we een auto mee en dan gingen we naar Tsjechoslowakije, Bijbel smokkelen. Ja, dat was spannend in die tijd, dus dat hoeft helaas niet meer. Ja, gelukkig niet meer, maar het was toch een prachtige belevenis om dat te doen. En we kwamen bij een man thuis in Praag. Overdag moesten we het adres zoeken, want er is geen straatverlichting of geen nummers of straatnamen, we hebben het gevonden. En s'avonds moesten we dan in het donker stiekem die twee koffers met Bijbels gaan brengen. En wij dachten, die man gaat stom verbaasd zijn dat er twee van die Hollandse jongetjes voor de deur staan met twee koffers met Russische Bijbels. In Tsjechoslowakije. Helemaal niet. Dat gebeurde elke week. Voor mij was het de eerste keer, voor hem de 100ste keer waarschijnlijk. Hij was helemaal niet verbaasd. Hij stuurde elke week een pakketje van 11 Bijbels met zijn eigen naam als afzender achterop naar een adres in Kiev in de Oekraïne. En daar kwamen de Russen het dan ophalen, de Russische christenen. En wij zeiden, is dat niet gevaarlijk? Zomaar naar het postkantoor gaan in die tijd met 11 Bijbels opsturen naar de Oekraïne. Hij zegt, ja, kijk maar naar mijn hand. Ik heb al 3 jaar in een strafkamp gezeten. 3 vingers afgevroren. Voor die man had de Bijbel een gigantische waarde. Hij zegt, al pakken ze me morgen, jammer dan. Maar ik blijf Gods woord sturen. Wat een waarde had het voor hem. Meer dan zijn hand. Meer dan zijn leven eigenlijk. Hij gaf zijn leven voor de schriften van de Heere God. Iets waar je veel tijd aan geeft, dat blijkt dus waardevol voor je te zijn. Als je weinig tijd aan de schriften geeft, blijkt dus eigenlijk dat het geen waarde voor je heeft. Anders zou je dat wel doen. Psalm 119, u kent hem, ik ga het niet even opzeggen hier. Dat kan ik ook niet, maar u kent hem al, 176 versen. Ja. Daar staat in, als je dat leest, dan krijg je de indruk dat de schrijver David, die zegt, ik ben eigenlijk smoorverliefd op de Bijbel. Ik heb uw wet lief, zegt hij. Boven alle dingen. Hij was smoorverliefd op de Bijbel. Ik heb uw wet lief. Zevende punt is dit. Je gaat de Heere God veel beter leren kennen als zijn woord paraat is in je hoofd. Als u naar Amsterdam gaat en u gaat naar het Rijksmuseum en u gaat voor de nachtwacht zitten kijken, dan staat er een bordje bij, gemaakt door meneer Rembrandt. Nou, meneer Rembrandt is er niet, die leeft niet meer, maar zijn werk hangt daar nog. Dat werk zegt heel veel over die man. Maar je hebt eigenlijk meer aan als je hem zelf nog zou kunnen spreken, toch? Dan ga je veel meer begrijpen van hem en van zijn werk. Zijn werk zegt heel veel. De schepping zegt heel veel. Maar de schepping is de Heere God niet. Zijn woord brengt je dichter bij hem dan de schepping ooit kan. Dat is maar zijn werk. Hoe groot en hoe indrukwekkend het ook is. En het zegt heel veel over hem, maar niet alles. En wat het niet zegt, kunt u op de bladzijde van de schrift lezen. U kunt, in tegenstelling tot Rembrandt, kun je de Heere God wel ontmoeten vandaag. En met hem spreken over zijn werk. Dat is geweldig als je dat kan doen. In de tijd van Samuel staat er helaas, het lijkt wel op onze tijd, dat het woord van de Heere God schaars was. Maar in 1 Samuel hoofdstuk 3 vers 21, daar staat dat toen kleine Samuel als jongetje opgroeide in de tempel bij Eli, ondanks dat het woord schaars was, dat de Heere God zichzelf openbaarde aan Samuel door zijn woord. Wauw. Door zijn woord. Dat is de enige plek waar je hem echt kan leren kennen. De tempel zei veel voor Samuel, maar een ontmoeting met de Heere God was veel meer dan dat allemaal. Weet je wat het doet? Het gaat je denken hervormen. Ik geef bijbelstudie aan jonge christenen en ik zeg wat met jou moet gebeuren na al die jaren. Na al die jaren, ook al zijn ze nog maar 20. Je denken moet anders. Je hoofd moet omgedraaid worden. Je hoofd staat fout. Romeinen 12 vers 2 zegt, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. En wat is nu de beste manier? Lezen uiteraard. Maar als je het in je hoofd hebt, dan gaat er iets gebeuren. Dan komt die brainwash, dan gaan ze anders denken. Dan nemen ze dat mee. En de volgende dag in hun auto of waar ze ook zijn in hun bed, als ze niet kunnen slapen, dan denken ze daar nog over na. En dan begint hun denken om te draaien. Zo gebruikt God zijn woord. De Heer Jezus sprak met de fariseeën en hij zei, je kent mijn woord. Maar mijn woord vindt geen plaats bij u. Met andere, wij zouden zeggen, het gaat uw ene oor in en het gaat uw andere uit. Geen plaats. Het woord moet wonen in een christen. Wonen. Dat betekent dat het woord komt vanmiddag bij u binnen en het kijkt rond en het zegt, is hier nog plaats? Of moeten de meubels anders in dit huis? Want ik wil een plaats vinden in u, niet in uw boekenkast, maar in uw hoofd, in uw leven. Dat is een grote rijkdom, mensen. Ik kan het niet te veel benadrukken wat dat doet in je leven. Het is, als de Heere God dat wil spreken en u wil zijn stem verstaan, hij doet dat alleen door zijn woord. En nergens anders door. Nergens anders door. Puntje 8 is dit. Je alarmsysteem wordt er beter afgesteld. Wist u dat? Als uw woord, zijn woord in uw hoofd is, dan gaan de belletjes sneller rinkelen als er gevaar komt. Of verleiding. Ik berg uw woord in mijn hart opdat ik tegen u niet zondige. David had al in die tijd al zo'n alarmsysteem geïnstalleerd in zijn leven. Wij worden omgeven door leugens. Wist u dat? Ik spreek elke dag met de studenten op straat en met de middelbare scholiertjes. Ze zijn bijna op elk punt voorgelogen. Als het over de Heere God gaat. Over zijn schepping. Noem maar op. Op bijna op elk punt. En soms denk ik, er is geen begin meer aan. Hoe krijg ik deze vuilnis er nog uit en de waarheid naar binnen? Er is zoveel leugen. Hoe komt dat hier Jezus verklaart dat hij zegt, de duivel is de vader der leugen en hij is de heerser in deze wereld. Natuurlijk. Natuurlijk is daar leugen overal. In het onderwijs, in uw gezin, in uzelf, op uw werk. Overal, op internet, heel veel. Overal. Het zit overal. Hoe nodig is het dan dat ik nog plaats maak voor de waarheid? Zo nodig. Want de duivel die rondgaat, die haat alles. Hij haat u, hij haat mij, hij haat uw huwelijk, hij haat uw gezin, hij haat deze gemeente en hij zal er alles aan doen om u daar weg te halen. Wat is het nodig dat wij, net als de Heer Jezus die de duivel letterlijk ontmoette in de Judese woestijn, zegt, hier staat geschreven. En reken maar, de Heer Jezus hoefde niet even na te kijken op zijn telefoon waar het stond. Hoefde niet. 4 keer zo uit zijn hoofd citeerde hij de schriften. Er staat geschreven. Moeten wij ook doen. Want de tweede bron van leugen is jezelf. Wist je dat? Je zondige natuur. Kent u dat stemmetje wat tegen je zegt? Ach, iedereen doet dat. Is niet zo erg. Valt niet op. Daar heb je het weer. Dat maakt niet uit. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Zegt Exodus 32. Moet je niet doen. Is de waarheid er nog? Is het alarmsysteem aangeschakeld of niet? En ten derde, dus ook in Nederland zijn zoveel valse leraren vandaag in de gemeentes. Zoveel mensen. Ik word er zo moe van. Elke dag opnieuw zie ik weer dat christenen daarin trappen. Waarom? Ze hebben het woord niet bij. Ze zijn onder de indruk van een of andere man die het allemaal weet. Of vrouw. Het kennen van Gods woord is de enige verdediging tegen deze dingen. Het is de enige, er is geen andere verdediging. Een niet-gelovige heeft geen enkele verdediging, niets, tegen alle leugen en verleiding en onwaarheid die hem belaagt. Niets. Wij wel. Het is een ondoordringbaar schild. Er kan niets doorheen. Als je dat niet hebt, ben je kwetsbaar en loop je dood. Wel, dat zal maar niet overkomen, zeggen we vaak. Ik ben sterk genoeg. Nee. Als de Heer Jezus het al nodig vond om de schrift te kennen en het te kunnen citeren op het moment dat het nodig was, zonder het op te zoeken, dan moeten wij het ook kennen. En u weet wat de duivel deed. De duivel zegt tegen de Heer Jezus, hier is brood, hier is welvaart. Hier is veiligheid, spring maar van die berg af of van de tempel, maakt allemaal niet uit, ze zullen je wel opvangen. En als je mij dient, zul je alles hebben, hoort u het? Welvaart, geen pijn, geen moeite, geen lijden, alles in de beschikking. Dat is een satanische leugen. Dat is niet waar. De Heer Jezus zou weten wat het zou zijn en zijn volgelingen om zonder brood en zonder veiligheid en helemaal niets meer te bezitten in deze wereld. Helemaal niet. Ik heb geen plaats om mijn hoofd neer te leggen. Dat is het evangelie. Trap er niet in. Er is één raadsel in mij, ik vind het een raadsel, hoe iemand, een christen, door deze wereld kan wandelen morgen en dinsdag en woensdag, zonder het zwaard van de geest bij zich te hebben. Dat kan niet. Je houdt het geen 2 meter vol. Je moet het bij je hebben. Anders ben je zeer, zeer, zeer kwetsbaar. Punt 9 is, omdat er tijden komen die moeilijker zijn dan nu. We hebben nog welvaart, maar dat gaat verdwijnen. We hebben nog vrijheid, ook dat zal minder worden. Dat weten we allemaal. En dat zullen de tijden zijn waarvan u denkt, had ik nu maar eerder Gods woord in mijn hoofd geplant. Wat weet je nog, zei iemand, als ze morgen je Bijbel afpakken? Wat weet je nog uit die Bijbel? Dan moeten we bij elkaar gaan zitten, dan zegt hij. En zegt, u zegt, ik weet dat vers nog. En jij zegt, ik weet, gelukkig. En met elkaar weten we veel geluk. Hoop ik. Laten we dat doen. Want er komen tijden van moeite. Een paar maanden geleden hebben we een oude leraar van de Bijbelschool begraven. En ik herinner me van die man dit. Hij kon Romeinen 5, 6, 7 en 8 zo citeren. Wauw. Toen ik dat hoorde, was ik diep onder de indruk. Zeg ik, dat wil ik ook. Niet als een sport. Niet om een beetje hier te laten zien wat ik kan. Helemaal niet. Dat kunt u ook. Maar hoe nodig is dat? En een nevenpunt hierbij is, wist u dat hij dat niet alleen maar nodig heeft tegen de duivel buiten. Of op uw werk morgen, maar ook gewoon hier straks bij de koffie. Want hoeveel van u hebben gewoon nodig dat een broeder of zuster naar hem toestrapt straks. En zegt, ik heb een woord voor je. Ik heb het niet verzonnen. Ik heb het gewoon uit de schrift. Broer, zuster, weet u nog, broeder, weet u nog dat de Heer Jezus heeft gezegd, of Mozes heeft gezegd, of wat de Bijbel zegt, dit en dit. Wauw, kunnen we dat nog? We hebben het zo nodig. Spreuken 25 vers 11 zegt het zo. Een woord in de juiste vorm gesproken is als gouden appelen op zilveren schalen. Heeft u dus ook fruit thuis? Wat een prachtige fruitschaal. Als u daarmee rond kan lopen, zeg ik heb nog een gouden appel voor je broeder. Het juiste woord, niet mijn woord, zijn woord, gesproken in de juiste vorm, is als gouden appelen op zilveren schalen. En daarom zegt Paulus tegen de eerste christenen, zorg dat dat woord rijkelijk in je woont. Punt 10. Laatste punt. Je persoonlijk leven met de Heer Jezus wordt daar stukken sterker van. Veel sterker dan het misschien nu is. Als je zijn woord kent. Als je tijd neemt om naar hem te luisteren. En zegt tegen de Heer Jezus, zegt, wacht, Heer Jezus, ik moet het eventjes memoriseren. Ik wil niet vergeten wat u tegen mij zegt. Als je zo met hem omgaat, is zo, hij spreekt door zijn schrift. Dan kan je hem danken voor wat hij zegt. Dan ga je veel beter de dingen begrijpen. Een mooi voorbeeld hiervan is dit. Ik stond mijn Bijbel te lezen in mijn auto, zat ik in mijn auto, op een parkeerplaatsje in het bos. En daar was een prachtig bospad, waar wat mensen aan het wandelen. Vorige week was dat. En toen het zo hard waaide toen. Ik stond daar te lezen en ineens hoorde ik een geweldige kraak. En dat gezin was vlakbij een boom, een oude dorboom. En op dat moment dat ze daar waren, begon die hele hoge boom om te vallen. Enorm gekraak. Boem. Naast hun op het pad. Gelukkig niemand geraakt of gewond. En ik zag dat gebeuren. En toen dacht ik aan Psalm 16 vers 8, waar staat, ik stel mij de Heere bestendig voor ogen, omdat hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Die boom wel. Begrijpt u het voorbeeld? Zo kan God soms iets wat gebeurt in je leven, gebruiken om je terug te brengen bij de schrift. Als de schrift in je hoofd is, anders kan hij dat niet doen. Maar als het daar is, dan zegt de Heere God, kijk, zie je dat gebeuren daar? Weet je nog wat ik gezegd heb? Je relatie met de Heer Jezus wordt daar veel sterker van. Als je hoort, opnieuw hoort, je kan herinneren wat hij zegt. Psalm 1 zegt het natuurlijk nog mooier. Wij zijn als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft. En alles wat hij doet, gelukt. Dan staat het daar. Bent u een bloemetje of bent u zo'n eik? Bent u zo'n een mens die zegt, ik sta diep geworteld aan de levensrivier van de Heere God. En dat gaat niet in 2 dagen lukken. Bloemetjes heeft u God 1 dag of 2 dagen voor nodig. Voor een eik heeft u 100 jaar nodig. Wat wil ik zijn? Hoe wilt u zijn als u straks 100 bent? Tja, dat is de vraag die nu beantwoord moet worden. Dan moeten we nu beginnen met groeien. En weet u, als u zo'n boom bent, dan hoeft u zich geen zorgen te maken over de vruchten. Er staat, die zijn vrucht geeft. Daar zorgt hij wel voor. Onze taak is zo'n boom te worden. Door zijn woord te overpeinzen en het te kennen en te memoriseren elke dag. Om het te prevelen, om het bij je te hebben. Dan komen de vruchten van geloof en de heiligheid vanzelf. Want dat is de vrucht van Gods woord. Dus mijn slotvraag is mensen, wat is het u waard? Wat is het mij waard om daar tijd aan te geven? Het is soms maar 10 minuten per dag. En er gebeurt een revolutie in je leven. Het verrijkt je leven elke dag. Zullen we samen de Heer danken. Vader in de hemel. Heer, we zouden u geen Vader in de hemel kunnen noemen als uw woord ons niet heeft laten zien wie u bent. Alleen maar daar hebben we geleerd dat u er bent. En wie u bent en hoe u bent. Vader, wilt u ons mannen en vrouwen maken van 1 boek. Amen.